5 op de 10 wil werk- en zorgtaken gelijkwaardig verdelen.
Het lukt maar 1 op de 10. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama over de uitdagingen van gelijkwaardig ouderschap.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun struggle met ons willen delen.
We onderzoeken geniepige valkuilen en ontrafelen stereotype aannames
en hopen daarmee de emancipatie een zet in de juiste richting te geven.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama, artsen die je echt goed voorbereiden op het ouderschap.
Vandaag praten we met Benno en Sabine. We maken een sprongetje in kinderleeftijd, want hun zoon is nu 3,5 jaar oud. Benno is theaterregisseur met gemiddeld 3 producties per jaar en daarnaast maakt hij de podcast Musical, Ik vind hier iets van. Sabine is stylist, productiemanager en sidekick van een sieradenmerk.
Daar is hij weer, de sponsor van dit seizoen. Wij zelf. Of eigenlijk, ons spel Wijzer in Verwachting. Met vragen over jullie wensen rondom de geboorte, jullie ideeën van de baby en kraamtijd, hoe je samen van partners naar ouders toe gaat en, zoals te verwachten als je ons kent, hoe je dat in gelijkwaardigheid doet. Dat wil zeggen, wij hebben de antwoorden niet, wij werpen alleen de vragen op. Want ieder heeft zijn eigen weg te gaan. En die weg is een stuk leuker als je de verbinding met elkaar blijft vinden door steeds weer de balans op te maken. Het spel Wijzer in Verwachting kan jullie daarbij helpen. Het kost €29,50 en je bestelt het via de show notes of de website.
Omdat Dr. Mama het zegt.
Ja of nee? Hebben jullie de zorg gelijk verdeeld?
Nee.
Nee.
Is het gelukt na de geboorte werk- en zorgtaken zo te verdelen zoals jullie van tevoren hadden voorgenomen?
Nee.
Dan dus ook nee. Nee, niet om haar nee, maar om de eerste nee, zeg maar. Mm-hmm.
En hebben jullie wel eens oneenigheid over de taakverdeling?
Nee.
Nooit? Nou, dat was het. Doei! Want dan is het natuurlijk vooral belangrijk om te weten, wat betekent gelijkwaardig ouderschap voor jullie?
Nou, ik dacht gewoon dat het aan de voorkant, dat betekende dat je gewoon 50% tijd erin stak. Dat het dus echt gewoon een tijdskwestie was. Mijn inschatting is dat wij op papier het best gelijkwaardig hebben verdeeld in tijd. Want op maandag is hij de hele dag bij SAP. Dinsdag, woensdag, donderdag hebben we het geregeld buiten huis. En op vrijdag is hij bij mij en in het weekend doen we het een soort van samen. Mm. Dus op papier zou je zeggen, in tijd is het gelijkwaardig. Maar het gaat dus over hele andere dingen dan over tijd.
Mm. Nou ja, dat exact. Nee, voor mij is gelijkwaardig ouderschap, ik denk juist niet zozeer in tijd, als wel in aandacht en actie en of meer erkennen of zo.
Ja, maar dat ook in vooruitdenken of zo. Jij bent veel vooruitdenkeriger en ik ben veel meer van, nou, dit is op dit moment de situatie. En dus ben jij er al 2 keer zoveel mee bezig dan dat ik ermee bezig ben. Terwijl uiteindelijk de uitkomst misschien wel weer gelijkwaardig is, zeker in tijd. Mm-hmm. Nee, niet in hoofdtijd, maar in uitvoeringstijd.
Ja, ja, precies.
Dus daarin zitten we sowieso al heel erg op een andere werkvorm.
Mm-hmm. Want je begon met dat dit je eerste initiële beeld was, dat het ging over tijd.
Ja.
Maar als je nu zou zeggen, wanneer zou het gelijkwaardig voelen? Zeg maar dat je denkt, oh ja, nee, dat. Want dat is natuurlijk die startvraag. Dus 5 op de 10 wil dat en het lukt 1 op de 10.
Ik denk dat de tijd wel, dat daar de fout zit. Dat die 5 op de 10 denken dat het een tijdskwestie is. Mm-hmm. En het heeft dus een intentiezwaarte. Dus hoeveel je in je hoofd ermee bezig bent.
Dus eigenlijk zeg je, je kunt op de dag zelf bedenken wat er die dag nodig is en het fixen.
Ja.
Maar als je niet van tevoren hebt nagedacht over,
is er wel brood om mee te geven?
Ja.
Of het, dus het hele management daarvan.
Ja.
Dat kost heel veel denktijd.
Ja.
En als je dat... Je kunt denken, oh ja, ik ga de boodschappen doen. La la la, wat hebben we nodig? Of ik heb het lijstje hier. Maar dat lijstje moet bedacht en gepland zijn. Er moet gekeken zijn, wat is er nog? En dat heb jij dan meer... Die valt meer jouw kant op, Sabine.
Ja, dat klopt. Ja, het is de mental labor die inderdaad, denk ik, voor vrouwen over het algemeen veel meer tijd vergt. Daarnaast moet ik zeggen dat het bij ons werktechnisch wel echt anders is. Benno is veel meer echt daadwerkelijk aan het werk geweest dan wat ik ben. Dus dat is dan ook wel weer dat je denkt, ja, daar kan je dingen anders in doen. Dus ik vind ook dat ik daar mijn steen aan bij moet dragen. Dus dat doen we ook en dat hebben we ook gedaan. Maar toch zit er altijd toch vaak inderdaad die van tevoren bedenken dingen. Jij kan bijvoorbeeld om 5 uur zeggen, wat gaan we eten? En dan denk ik, ja, wat denk je zelf? Ja, dat hebben we bijvoorbeeld, dat heb ik dan echt wel bedacht. Want ik moet er niet aan denken dat dan nog geregeld moet worden. Omdat niet eens zozeer omdat ik dan een hele dag aan het werk ben geweest, maar wel andere dingen aan het doen ben. En het zonde van de tijd vindt om daar dan nog over na te denken. Dus dat zijn allemaal van dat soort dingetjes. En niet per se verwijtend. Maar
nee, ik snap het.
Ja, dat is gewoon hoe het gaat.
In jouw hoofd.
In mijn hoofd, ja.
En in jouw hoofd dan?
Nou, ik vind dat echt zonde van mijn tijd om daarmee bezig te zijn. Dus ik vind gewoon, nou, ik heb nu honger. Laat ik eens nadenken over hoe ik dit ga oplossen.
Mm-hmm.
En dat geldt voor Jip hetzelfde.
Ja, maar dat deed ik vroeger ook voordat hij er was. Ja. Dan boeide het me ook niet. Maar nu denk ik, ja, we hebben een kind. We willen om 6 uur aan tafel. Ik vind de vraag, wat eten we vandaag, echt de allerergste vraag van de dag. Daar kan ik de hele dag mee bezig zijn. Eten we.
Oh, zo. Ja. Oké, in je eigen hoofd. Ja,
in mijn eigen hoofd, nee, zeker. Dus
struggle.
Ja.
En waarom ben je daarmee bezig? Want ik voel hem natuurlijk helemaal. Omdat als om 6 uur je het nog moet bedenken en de helft is er niet.
Ja,
en dat moet er nog komen. Maar dat kind heeft honger en dat ligt over de grond te smieren. Of je hebt iets gemaakt met allemaal liefde. En je weet, dat frit hij niet. En daarna heb ik een probleem, want dan ben ik bang dat hij niet genoeg heeft gegeten. En dan slaapt hij niet goed en wordt hij 's nachts wakker.
Ja.
Dat zit in jouw hoofd en dat zit niet in jouw hoofd.
Nee,
want ons kind was vannacht echt wakker omdat hij trek had. Ik ging naast hem liggen en ik hoorde zo...
terwijl hij gisteravond echt veel heeft gegeten.
Ja, maar als ik er dan over nadenk, dan denk ik... Ja, maar kak, hij heeft toch niet die appel gegeten en niet die paprika en komkommer... die hij vaak van tevoren eet. En we aten wel spaghetti carbonara, maar witte pasta. Nou, ja, dat is na 3 kwartier wel verteerd. Mijn gerecht, hè, mijn lievelingsgerecht.
Mm.
En dan eten wij wel die tomaat en avocado erbij, maar hij niet. Dus ik hoorde echt zo... Boem, 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 zo'n buikje vannacht.
Ik zie aan jouw gezicht dat je denkt... Ja, dat is allemaal workload aan gedachten. Hoef je ook niet te hebben.
Ja,
klopt dat?
Dat klopt. Ja, dat is echt wat het is.
Ja, interessant toch, hè? Want kijk, uiteindelijk... Heel even terug naar jullie begin. Jullie zeggen... Eigenlijk hebben we het in tijd heel gelijkwaardig verdeeld.
Ja.
En jij, Sap, gaat zeggen... werktechnisch is het niet helemaal gelijk verdeeld. Dus je voelt een andere verantwoordelijkheid met de vrije uren die je hebt. En vindt dat je iets meer moet inchippen. Maar is deze gelijke verdeling ook dan altijd zo geweest? Vanaf het prille startbegin?
Nee. Maar dat heeft ook weer met mijn grillige werk te maken.
Mm-hmm.
Dus er zijn gewoon... Als ik een voorstelling maak, dan ben ik er eigenlijk niet. Ook als ik er wel ben. En,
Want ben je in je hoofd 10 stappen vooruit aan het denken?
Met de voorstelling, ja.
Dus hij kan het wel.
Ja, dit is heel suggestief.
Ja.
Dat hebben we nu vastgelegd.
Nee, het gaat over het eigenlijk niet zozeer vooruitdenken als het niet los kunnen laten. Dus het is eigenlijk net iets anders. Dus het heeft niet zozeer met plannen te maken, maar gewoon dat ik ergens vast zit waar ik moet blijven om verder te komen.
Ja.
Maar ik voel ook wat je zegt en dat is ook een beetje natuurlijk. En wat ik heel tof vind, is dat eigenlijk min of meer onuitgesproken hier in huis helder is. Tenminste, ik hoop dat jij dat ook vindt.
Nou, inmiddels weet ik dat wel.
Maar ik probeer me daar wel steeds meer bewust van te zijn. En ook op de momenten dat op het moment dat die voorstelling ook voorbij is, dat ik ook me realiseer, oké, ik moet wel weer even terugschakelen en ik kan niet hierop door blijven surfen, zeg maar. Dus dat is een beetje hoe ik de structuur eigenlijk van de workloadverdeling bepaal in eigenlijk ons hele leven. Sap is daarin veel stabieler en ook wat zij met haar werk doet en met haar werk wil en de plannen die ze heeft, zit daar veel constanter in.
Ja, dus bij jou rennen en stilstaan.
Ja, precies.
Dus dat is heel erg een werktypische kwestie, dat het soms helemaal aan is en soms helemaal...
Ja, maar het is ook een karakter. Dus snap je, het is ook hoe ik in elkaar zit. Dus het past heel erg bij me.
Ja. En past dat constante jou dan heel erg?
Ja, inmiddels wel met een kind merk ik. Het heeft voor mij wel nut om overzicht te houden en een structuur aan te brengen. Wat dat betreft ben ik heel blij dat we vanuit Amsterdam naar Haarlem zijn verhuisd en vanuit de Jordaan naar Haarlem zijn verhuisd. Waar ik echt wel, zodra ik de deur uitging, aanstond en vond dat ik van alles moet. En toevallig zei ik het van de week nog tegen vrienden die zeiden, nou, en hoe is het nou in Haarlem? Ben je een beetje gewend? Dat ik nu na ruim een jaar kan zeggen, ja, want ik kan ook op de bank gaan zitten met een boek en niet heel erg denken, ik moet weg. En dat scheelt wel enorm in mijn zijn en de plannen die ik aan het maken ben. Toevallig vroeg iemand van de week, doe jij nog wel styling op set? En toen zei ik gewoon nee. En toen dacht ik zo, dat is ook voor het eerst dat ik dat uitspreek, want ik wil dat gewoon niet meer. Voor mij is die constante factor, tuurlijk, in het werk wat ik doe, ben ik ook 's avonds nog sms'en, WhatsApp, e-mail aan het beantwoorden. Dat is prima, maar dat ik niet meer 16 uur per dag een deur uit hoef, is echt heel fijn.
Maar is dat fijn? Omdat het heel erg bij je past en je jezelf eerder verloochenen door in die continu aan te staan? Of je hebt nu een kind en je kan niet meer continu aanstaan en dan is het leven alleen maar verenigbaar met een gestructureerd leven waarbij je af en toe om adem te halen een boek wil pakken?
Nou, ik denk dat het allebei is. Ik ben heel erg altijd van het lezen geweest en ik vind het heel fijn om het terug te trekken. Maar ik stond wel altijd aan, ja.
Ja, maar het is ook meer een karakterding, denk ik, dan wat jij zegt, beschrijft.
Inderdaad, wat je zegt.
Want jij bent gewoon en een huisje midden op de hei en een huisje op de Dam. Mm-hmm. Dat is zeg maar
allebei.
Ja. Altijd alles allebei. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus het is echt wel ook een karakter.
Zeker.
Karakterding.
Maar dat heeft een kind krijgen, heeft daar wel voor gezorgd dat ik me daar na bijna 4 jaar eindelijk een beetje toe kan verhouden. Want dat heeft ook nog wel even
geduurd. Want dan word je een beetje toegedwongen, toch?
Ja, wel. Ja, je wordt er wel toegedwongen.
Nou ja, dat is wel leuk, want je noemt 2 keer al een before en after. Namelijk een before, ja, boeiend wat je gaat eten. Je ziet het wel enzovoort. En na kind is dat wel heel belangrijk wat er precies in de dag gestructureerd is. En datzelfde dus met werk, met ik kan best wel geleefd worden, maar en geleefd worden door werk in de Red Race en ondertussen de verantwoordelijkheid voelen van, oh ja, shit, er moet ook een soort constante factor en anders overzie ik het ook niet meer. Mm. Er zit een groot verschil, denk ik, voor kind en na kind. En ondertussen zeg je ook, en dat vind ik dus grappig, want ik denk dat het allemaal, nou, misschien niet op elkaar past of wel op elkaar past, maar zeg je ook, ja, ik denk ook dat het heel erg iets is wat vrouwen doen.
Ja.
Maar je was voor kind ook vrouw.
Ja, zeker. Maar
dus wat moeders doen.
Ja, dus ja, inderdaad. Wat moeders doen misschien.
Want heb jij ook heel erg een before en after kind leven? Of is het meer constant?
Sap knikt van nee. Schudt van nee, moet ik zeggen. Ik denk wel dat het zo is, alleen veel minder extreem dan haar.
Ja, want ik wil heel even terug naar, hè, dus we zeggen, wat betekent een gelijkwaardige verdeling in het ouderschap voor jullie? En dan zeggen jullie, ja, we dachten tijd, maar het blijkt ook heel erg nog iets anders te zijn. En dan hoor ik planning, structuur, maar ook verantwoordelijkheid voor het management van dat hele ouderschap.
Nou, ik moet daar wel bij zeggen, ik zie dat ze dat doet, de management en de planning in haar hoofd. En ik zie En ik weet dat ik dat niet doe. Dus ik weeg die twee dingen daardoor naast elkaar en zie daardoor dat er dus meer input van haar aan de voorkant lijkt te zitten dan van mij. Maar er zit ook iets in mij die denkt, ja, je hoeft het niet te doen.
Nou, precies, mm-hmm. Want dat hoor ik ook heel duidelijk. Ja, ik zie aan jouw hele lichaamstaal dat je ergens ook denkt...
Chill.
Ja, of niet. Ja. Of je doet het gewoon niet, ja. En dan voel ik bij mezelf dat ik denk, ja, dat is een lekkere, makkelijke situatie. Want als het allemaal wel gebeurt, hoef je ook niet te denken dat het nodig is. Nou, want het is allemaal al gebeurd.
Oké, kom ik weer met onze wekelijkse discussie over de afwasmachine.
Oh, leuk.
Dat is al een heel goed voorbeeld. Wie ruimt de afwasmachine leeg? Sap heeft de indruk dat zij veel meer met de afwasmachine bezig is dan dat ik dat ben.
Mm-hmm.
En wat mijn argument altijd is, maar jij ziet het eerder. Dus doe het 2 uur niet en dan zal je zien, dan is die ook gewoon leeg. Dus het heeft, dus als je, wat ik dus wil zeggen is, als je het ook een beetje loslaat, dan zal je merken dat ik veel meer oppak dan dat jij denkt dat ik op zal pakken, waardoor jij het maar alvast gaat doen.
Ja, dus jij vult al in, Sap, voor Benno. Dat ziet hij niet, dat gaat hij niet doen. Plus, het stoort mij, ik wil dat het nu gebeurt.
Ja,
dat en dan doe je het liever zelf.
Ja, dat is het. En dat probeer ik wel echt los te laten. Dus ik zie het ook wel. Maar
het zal vast niet alleen met de vaatmachine zijn. Waardoor
nee, het
denk
gaat
je
over
dat
alles.
Het... Want we hebben het namelijk ook gezien. Jullie hebben een vragenlijst ingevuld van tevoren. En daarin zien we datzelfde patroon. Maar waarom denk je dat dat zo is? Dat je dat zo ervaart?
Ik denk echt dat hij het gewoon oprecht niet ziet. Ik heb wel eens een experimentje gedaan met een lege fles op het aanrecht laten staan. Ik heb hem na een week weggedaan.
Maar deze experimenten, dat is zo erg. Die kent natuurlijk iedereen.
Ja, precies.
Ja, maar ik kan daar ook wederom wat tegen inbrengen. Ik zie om me heen veel moeders die bezig zijn zoveel van zichzelf te vragen, dat ze op een gegeven moment in een soort van controle situatie terechtkomen, dat het dus gaat over afwasmachines, lege flessen, eigenlijk dingen waar het allemaal niet over gaat, maar alleen maar over het feit, hier heb ik controle over, dit snap ik, hier word ik blijkbaar niet in gezien. Dus het is aan mij om constant dat soort signalen weer terug te vertalen naar wat ik nu zeg. Om dus te horen wat er eigenlijk de boodschap is. Want het gaat 9 van de 10 keer volgens mij niet over de afwasmachine. Ja, het gaat wel over die afwasmachine, want het is gewoon irritant. Maar
wat is de boodschap?
Dus de boodschap is, jij ziet niet hoeveel ik opoffer aan het gezin.
Mm-hmm. Nou, dat is het.
En dat is waar we het net over hadden, dat jij zegt, mijn leven is gewoon nog doorgegaan zoals het was voordat Jippe er was. Omdat jij het idee hebt dat ik gewoon 's morgens denk, zo, ik trek mijn handen ervan af, ik ga lekker werken, of niet, maar ik ben in ieder geval weg, ik ben ongrijpbaar, ik kan het hele gezin even uitschakelen, ik doe wat ik leuk vind, en daarna kom ik wel weer terug in deze berg van zorg en
en gezeur.
En dat is dus niet zo. En dat is wat er voor mij dus ook wel veranderd is. Het feit dat ik überhaupt nadenk over dat ik repetities om 5 uur stop, zodat ik zeker weet dat ik om 6 uur thuis ben, is echt al voor mij mind-blowing groot verschil. Waarmee ik niet wil goed praten, hè? Nee. Maar verandert dus ook echt wat. Ja.
Maar ik heb daar ook een theorie over. Want ik herken een hele hoop dingen. En de grap is, ik denk dat ik qua karakter meer lijk op jou. Ik zie het niet. Ik zie het ook echt niet. Mm-hmm. En het boeit me niet. Het interesseert me niet. En dat die fles daar een week staat. Who cares? Je kunt het er ook niet druk om maken.
Ja.
Dat herken ik. Ik herken ook een stukje van de andere kant. Dat het gevoel, laat ik het zo noemen, dat je dus je hielen kunt lichten en de wereld thuis en de verzorging van huishouden en kind draait gewoon door tot het moment dat je weer terugkomt en dan doe je weer mee,
ja.
is een bepaalde luxe volgens mij. En de theorie die ik heb is dat je als vrouw, want daar begon je mee, je zei, ja, vrouwen of moeders die doen dan taken die, waarvan ze denken dat het nodig is en wat hen ook structuur biedt. Ik denk dan heel erg, ja, dat is ook wat je geleerd krijgt. Dat is wat je als voorbeeld hebt, wat je misschien van je eigen moeder herkent, wat je je vriendinnen ziet doen. En dat is dus een bepaalde lat die je, of een bepaalde taak die je een soort van intrinsiek maakt of zo. Ja, dus je denkt, ik moet als moeder zorgen dat mijn huis netjes is. Zorgen dat mijn kind ook een beetje leuk gekleed naar buiten gaat. De nagels geknipt, de haren gekamd.
Ja, ik denk dat het heel erg te maken heeft met inderdaad hoe hoog je de lat legt zelf. In welk opzicht dan ook. Of dat werk is, of dat inderdaad is hoe je eruit ziet. Hoe komt het dan
dat het patroon heel vaak is dat mannen de lat bij werk hebben liggen en vrouwen de lat bij zorg?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk nog steeds dat het evolutieding is. Maar...
ja, ik denk voor een deel dat het daarmee te maken heeft. Dat een kind letterlijk uit een vrouw komt, waardoor er een connectie is die met mannen minder is. Maar goed, ik vind het eigenlijk heel vervelend om over mannen in het algemeen te praten, want... maar ik zie dat wel bij ons gebeuren, dat daar zit iets tussen hun twee wat alleen maar tussen jullie zit. Tegelijkertijd heb ik dat met Jip op een heel ander niveau ook. Mm-hmm. Dus het is alleen anders, maar prima. Maar ik denk ook dat het voor een deel gewoon gemak is. Het is altijd al zo geweest, dus zo doen we het. En ik ken meer vaders in mijn omgeving die denken... oh, even lekker naar mijn werk. Mm-hmm. Dus je moet gewoon als ouder sowieso inleveren. Mm-hmm. Je moet een deel van jezelf opzij schuiven. En ik denk over het algemeen dat moeders dat beter doen dan en kunnen dan dat vaders dat doen, kunnen en willen.
En moeten. Ik denk dat moeders het ook meer moeten.
Ja. Van mezelf bedoel
je. Oh, ja. Niet alleen.
Maar van de maatschappij. Van de mannen.
Ja.
Nee, dat is helemaal niet. Van de maatschappij. Dat het zo ingebakken zit in onze cultuur. Dat wij dat intrinsiek gemaakt hebben. En dat je dus denkt, dat moet dus allemaal. Jij mag zorgen. En dat vinden we dan bewonderenswaardig. En fijn dat je mee inchipt. Ja. Maar het hoeft niet, want als je het niet doet, doe je eigenlijk wat we al jarenlang doen en wat we allemaal vrij normaal vinden, namelijk werken. En jij moet het doen, want jij vereenzelvigt die taken ook bij de identiteit moeder.
Ja. Nou ja, dat is het exact, denk ik, ja.
Want waarom zou je het gelijkwaardig willen verdelen?
Ja, omdat je inmiddels staan we in een maatschappij waarin we steeds meer toegaan naar dat überhaupt alles tussen mannen en vrouwen gelijkwaardiger verdeeld is. Dus ook dit.
Ja.
Want wat brengt het je dan als je het gelijkwaardiger verdeelt?
Nou, ook een gelijkwaardigere relatie misschien. Gevoel daarin. Ja, het gaat voor mij gewoon heel erg om ook gezien worden.
Hmm.
Dat denk ik ook. Ik denk namelijk als ik meer zou erkennen dat de situatie zoals die is, zo ongelijkwaardig als dat die soms is, dat ik dat zie en dat ik daar dankbaar voor ben, zeg maar, dat ook al heel veel zou oplossen.
Zeker.
Want waarin voel jij je niet gezien?
Nou, dat het voor mijn gevoel vaak als een soort, ja, dat gebeurt toch wel, gezien wordt. Dat is het, ja.
Dat zijn ook de valkuilen die je neerlegt met flessen op. En aanleggen. Ja. Het is eigenlijk de bewijsvoering.
Ja, zeker. Ja,
ja, nee, ja. Dat is zo. En dan moet ik zeggen, en dat zie ik ook wel om me heen gebeuren, dat hoe minder lekker jezelf in je vel zit, hoe erger je dit soort dingen gaat zien en inderdaad een soort controle gaat uitvoeren. Het is niet voor niets dat jij een half jaar geleden tegen me zei, misschien moet je gewoon even stoppen met alles, want je gaat nu zo neurotisch een afwasmachine inruimen, precies zoals jij het wil, of zo neurotisch je hele dag volplannen met afspraken. Ja, dat helpt niet mee.
Nee. Nee.
Nee, want dan ga je dus en een soort slechte vrouw vinden. En dan ben je dus ook nog eens een slechte moeder. Dus je wil ergens een soort controle houden. Dus dan ga je maar heel gericht op dat huishouden zitten. Of die taken. Ja, dat is niet best.
Je merkt dus gewoon weer, zoals in ons geval hebben wij best over het algemeen een slecht slapend kind. Dus kom je als ouder sowieso al slechter uit de strijd 's morgens als je wakker wordt.
Ja.
Al die emoties helpen allemaal niet in dit soort gesprekken. Nee. Want inderdaad, als iedereen gewoon goed uitgeslapen en gelukkig op zijn plek is, dan is het een veel makkelijker gesprek om te voeren. En kan je het ook veel meer meta gaan aanvliegen dan dat je, als je je allebei heel slecht voelt, opeens over een afwasmachine gaat praten.
Maar voel jij je gezien? Want Sap zegt, ik voel me niet gezien. Voel jij je gezien?
Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Ik ben er niet zo mee bezig. Niet per se. Maar ik denk ook niet dat ik het zo hard nodig heb om daar... Ah, dat is het. Ik kan dat deel van gezien worden, haal ik uit mijn werk.
Ja, precies. Ja.
Dus ik heb die bevestiging thuis niet nodig. Ja. En omdat jij dat niet uit je werk kan halen, moet je het uit huis halen. En als je het dan niet krijgt, dan is het dus dubbel pijnlijk eigenlijk.
En waarom kan jij het niet uit je werk halen?
Ja, dat is een goede vraag. Dat ik daar niet sta op het moment, misschien?
Ja, het is ook wel het moment waar je bent.
Ja.
Maar het is ook, ja, ik ga het nu echt heel onaardig zeggen, maar ik ga het toch zo zeggen, dat je het een beetje aanvliegt als een omhooggevallen hobby.
Mm-hmm. Ja, ja, dat snap ik.
Maar en komt dat ergens vandaan, dat je het aanvliegt als een omhooggevallen hobby? Zeg maar, kon werk prioriteit nummer 1 krijgen de afgelopen...
Nee, maar dat zou ik ook nooit meer zo doen, omdat ik een gezin heb. Ja, dat klinkt heel stom misschien, maar zo voel ik dat wel heel erg.
Ja, ik vind wel, er is bij jou wel echt heel veel gebeurd. Hè?
Dat is.
Allebei je ouders zijn overleden in de afgelopen 5 jaar. Hmm. Je hebt een kind gekregen, we zijn 2 keer verhuisd. Het is ook heel veel om heel überhaupt veel, overeind te blijven. Ja. En ik kon steeds gewoon naar mijn werk. En jij, door al die dingen en corona, kon dat gewoon allemaal al niet.
Nee, dat is.
Dus daardoor, je hebt het wel echt super zwaar gehad de afgelopen jaren.
Dat is. Dus daarom is het eigenlijk ook goed geweest zoals het gegaan is. En ook dat kon.
Maar zou je achteraf gezien wel meer dit inzicht 3 jaar geleden al gehad willen hebben?
Ja.
Want dan waren deze 3 jaar wel relaxter geweest.
Zeker. Zeker. Veel relaxter.
Ja.
Maar dan hoor ik je dus zeggen, 3 jaar geleden had je het inzicht willen hebben dat
jouw werkidentiteit...
Dat
je
precies, dat gewoon minder, dat minder belangrijk is, want ik heb een gezin en het is oké zoals het is en je kan niet alles naast elkaar doen. Ja, ik hoor het mezelf ook zeggen, hè? Ja.
Ja. Ja, grappig.
Het gaat over, waarom ik het zeg is omdat het over rust gaat. Ik zeg heel vaak over Sap, als zij gelukkig en rustig is in de hoofd, is het beste voor ons huishouden. Want dan gaat hij allemaal eigenlijk tralala. En als zij stress begint te krijgen, gaan we daar op een of andere manier allemaal ons toe verhouden. En is het minder vanzelfsprekend alles wat hier gebeurt in huis. Dus daarom zeg ik wat ik zeg, waarmee ik ook wel realiseer dat ik dat niet doe en hoef, omdat ik dat ergens anders haal.
Plus dat als de basis dus goed is bij SAP, ook jouw basis in huis extra stevig ligt, zeg maar. Want dan is er een extra...
Dan is er geen gedoe over de afwasmachine.
Ja.
En dan wordt de fles op het aanrecht niet eens ingezet. Want dan is het gewoon zoals het is, zijn we allemaal relaxed. Die fles heb ik trouwens nooit gezien, dus die kan zo weer neergezet worden.
Die was er niet.
Maar ligt dan, heel moeilijk hoor, ligt dan, zit de angel dan alleen bij Sap en hoe tevreden zij is?
En is qua het, rust in huis wel.
Maar is het dan iets wat zij ook helemaal zo moet regelen en faciliteren?
Nee, helemaal niet. Nee. Maar ik moest net denken aan, volgens mij was het ook een vraag in jullie enquêtelijst. Mm-hmm. Als er als wij allebei aan het werk zijn en mm-hmm. Jippe is ziek. Mm-hmm. Ik denk dat ik echt in eerste instantie denk, ja, dan moet jij even oplossen, want mijn werk is echt heel belangrijk. Mm-hmm. En omdat ik dit dus me realiseer, zal ik in tweede instantie waarschijnlijk denken, nou, dat slaat helemaal nergens op. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het mijn eerste reactie is. Mm-hmm. Waarom zeg ik dit? Wat vroeg jij
weet
nou?
Ik,
oh.
Ja.
Omdat ik was op heel erg waarschijnlijk. Volgens mij gaat het over waarom
oh, ja,
is
dat,
het in het huishouden.
Als zij rustig ja. is, precies. Dus daarmee geef ik toch eigenlijk wel aan dat dat een beetje klopt. Dat als het huishoudenbaar mm-hmm. georganiseerd is, dan is alles georganiseerd. En dat die verantwoordelijkheid dus bij haar ligt. Maar ik vind dat echt niet.
Nee, tuurlijk niet. Nee. Nou, en dat is volgens mij de moeilijkheid er ook van. Dat je vindt het niet.
Nee.
Want je voelt je gelijkwaardig aan elkaar. En ja. dat waren jullie ook voordat er kinderen kwamen. Ja. Toen kwam er een kind. Toen viel automatisch door. Whatever reden er dan ook mag zijn. Ik heb daar een hele hoop gedachten over. Hè? Want als jij zegt, er is ook heel veel gebeurd. Hoor ik vooral dat je heel veel zorgtaken op je hebt genomen. Mm-hmm. Mantelzorg, kindzorg, huisverhuizing, weet ik veel. Mm-hmm. Zorg. Mm-hmm. Veel meer dan werk.
Ja.
Dus wat zeg ik? Ik zeg, je voelt je gelijkwaardig. Dan komt er een kind. Dan vallen de zorgtaken automatisch door allerlei redenen en oorzaken. En cultureel, stereotyp, whatever, maatschappelijk. Ook al vind je niet dat je zo bent. Wel jouw kant op. Daarin voel je je niet gezien. Omdat het natuurlijk niet super sexy taken zijn. En die vinden we ook maatschappelijk gezien niet zo heel
boeiend.
Interessant. Ja. Mm-hmm.
En compenseren we zeker niet financieel gezien.
Ook nog eens
geen financiële waarde aan.
Terwijl jouw identiteit was werk, bleef werk, is nog steeds werk. Mm-hmm. Kun je ook nog eens zien dat dat een privilege is? Dus dat je, of dat je voelt, ja, dat moet jij doen, want mijn werk is heel mm-hmm. belangrijk. Oh nee, dat is eigenlijk niet zo. Mm-hmm. Dat is niet zo gelijkwaardig om te denken. En is ook niet zo, maar... En daar zit... Daar zit de ongelijkwaardigheid vooral.
Ik denk dat wij als moeder dat zorgen en dat gezin heel erg als een baan zien.
Mm-hmm. Nou, en het is een baan.
Nee, het is een baan, maar dus ook dat het dus een tweede baan is. Ja. Waardoor je die net zo goed wil doen eigenlijk als die andere baan.
Ja.
Ja, en dat gaat dus gewoon.
Nou, sterker nog, als die echte baan. De ja. baan waar je wel aanzien
ja.
zou krijgen.
Nou ja, dat is het wel.
En wel geld voor zou krijgen. Ja. En dat gaat niet samen, want het managen van zo'n huishouden en zorg en wat er allemaal niet bij komt kijken, is precies wat je zegt, een baan.
Nee, zeker, want het is echt niet zo dat in die tijd dat ik niet aan het werk ben geweest, dat ik hier de hele dag op de bank zat. Want dan ben je dus wel bezig met... Oh ja, en een was draaien en er moeten kleren komen en er moet naar de etels, want er moeten luiers komen en er moet dit en er moet zus en er moet zo. Dus je bent, wat dacht ik om 4:30? Nou, ik ga even zitten. Oh nee, ja, en dan haal ik ook nog om 5:00 Jippe van de crèche, want die wil ik altijd het liefst om 5:00 halen. Nou kan dat ook, maar ja, zo gaat het dan wel. Ja, het is bizar eigenlijk.
En ik hoor jou ook een beetje zeggen, Benno. Ja, je hoeft het ook niet zo op te tuigen. Ik bedoel, je kunt hem ook om 5:30 halen. Mm, of,
zeker.
En dat zou ik dan doen. En daarin vind je elkaar dan natuurlijk. En het gekke is dat ik het zo'n intens herkenbaar patroon vind. En dat ik het ook heel moeilijk vind om... Of een oplossing voor te geven.
Ja, dat je hem opeens rond kan maken.
Ja.
Nee, dat is
het
ook niet.
Want ik zat net nog even door te denken over dat Jippe ziek wordt en we zijn allebei aan het werk. Mm-hmm. Want ik denk zelfs als ik op een gegeven moment zeg, joh, ik laat mijn repetitie wel los en ik kom naar huis, dat de kans groot is dat jij gaat zeggen, of ik ben wel dichterbij, mm-hmm. of ach,
zeker.
Laat maar, ik doe het eigenlijk wel. Of dus...
Ja,
dus... Het zit zo ook in jouw systeem, mm-hmm. om dat dan toch naar je toe te trekken en dan toch dan maar je in allerlei bochten te wringen en dus ook mij in mijn ding te laten, mm-hmm. dat het,
dat
zelfs als ik het echt alleen maar vanuit mannelijk perspectief goed zou willen doen, dat de kans dat ik het goed doe nog steeds mm-hmm. niet heel groot is dat ik hem ga ophalen van de crash.
Ja, ja, dus het is een team effort. En je beschrijft hier eigenlijk, daar hebben ze een term voor verzonnen, het mother gatekeeper ding. Dus uiteindelijk dat jij ofwel de knieval maakt, dan wel zegt, ik doe het wel, want ik heb er net ofwel iets meer feeling voor, of iets meer tijd voor. En nou ja, zeker in de discussie tijd en wiens tijd is meer waard. Mm-hmm. Als kan zo zijn dat als het patroon zo ontstaan ook zeker is, dat het dus heel moeilijk is om dat patroon te doorbreken.
Ja.
Maar wat zou het opleveren als jullie dit patroon doorbreken? Dus als je allebei, want jij moet dan dus echt denken, ik ben net zo belangrijk, ik ga lekker door met wat ik aan het doen ben. En jij die inderdaad denkt, ja, hey, het is gewoon kwartje, 50-50, nu moet ik halen. Wat zou het opleveren als het lukt om dat patroon te doorbreken?
Ja, ik denk een gelijkwaardige relatie, maar niet eens zozeer in tussen ons, maar ook in mijn eigen zijn. Dus dat je je werk, je eerste baan net zo belangrijk vindt en jezelf dus net zo belangrijk vindt als het gezin. Ik denk dat het daar heel erg over gaat. Ik denk dat wij vrouwen ons over het algemeen, ik spreek voor mezelf, heel erg wegcijferen en dus denken, ja, maar dat dit is belangrijker dan die andere baan.
Maar en want zou je de mogelijkheid zien dat je er blijer van kan worden als je daar meer ruimte in kan nemen of neemt?
Ja, dat denk ik wel. Omdat dat dan sowieso meer 50-50 zou zijn in die beide banen. En mm-hmm. dat is er nu niet.
Ja.
Dat is best wel zoek.
Dus je zegt in je eigen stukje zou er meer 50-50 zijn en zou je minder in het stukje opoffering zitten, waar je nu nog net iets te veel in zit. En dan kom je dus meer terug op wat is belangrijk voor mijn eigen identiteit of waar ik blij van word.
Ja.
Naast het moederschap, want je wordt natuurlijk ook blij van je kind. Het gaat er natuurlijk nooit vanaf.
Nee, zeker niet. Ja, ik denk dat het daar best wel zit.
En voor jou dan, zou het voor jou iets opleveren?
Zeker.
Wat dan?
Een completere partner.
Mm-hmm.
Dat je... wat ik zo tof aan haar vond voordat Jippe er was, was gewoon zo'n vrouw die alles even deed en bam en knallen en eigenlijk heel goed, over het algemeen dan, voor zichzelf zorgde. En daar is natuurlijk een hele laag van afgegaan en dat is ingeruild voor dat moederschap. Dit klinkt nu heel zwaar, zo bedoel ik het helemaal niet, maar dat is wel die ik super aantrekkelijk vond, dat deel. Dus het is jammer dat daar een deel van verdwenen is. En het levert me ook dingen op, want daardoor kan ik wel mijn repetitie door laten gaan, omdat zij Jippe ophaalt. Maar zeg maar, dus inderdaad de gelijkwaardigheid en de waarom we ooit wij voor elkaar hebben gekozen, los van dat er een kind is, dat zou in mijn ogen weer meer ruimte kunnen krijgen.
Mm-hmm. En in jouw relatie tot Jippe?
Ik laat deze stilte erin. Hè,
dat is heel goed. Nou ja, omdat ik denk dat het eerlijke antwoord is dat ik denk dat dat niet zoveel verandert.
Mm-hmm, ja. En want kijk, jij hebt natuurlijk wel een baan waarin je op en af gaat, dus mm-hmm. waarin er soms enorm veel ruimte opeens is mm-hmm. Voor Jippe. Dus je kan in die zin vergelijken het stuk dat je er heel weinig bent en het stuk dat je er veel bent. Maakt dat veel verschil?
Nou ja, want daar heb ik vanmorgen over nagedacht, naar aanleiding van jullie vragen die jullie hadden opgestuurd. Mm-hmm. Wat ik denk wat mij zou opleveren als ik gelijk, meer constant mm-hmm. in huis zou zijn, is dat Sap en ik liggen niet altijd op één lijn over hoe we Jippe opvoeden. Mm-hmm. En ik merk dus ook, als ik een tijdje er niet ben geweest, dat mm-hmm. ik... dat er een hoop schade is aangericht.
Oh, nou.
Nee, is een beetje flauw. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja. In mijn ogen moet ik harder werken om de dingen te herstellen die ik belangrijk vind. Dus in theorie zou je kunnen zeggen, als ik dus een constantere lijn zou hebben, zouden wij ook dichter bij elkaar blijven. Dat is eigenlijk mm-hmm. wat ik zeg.
Op dat moment voel je dus het privilege van hoe omgaan met kind en hoe het reilen en zeilen werkt, ligt als de tijd er niet voor is, als je gewoon letterlijk geen tijd hebt, komt dat privilege heel erg bij SAP terecht. En dat is niet iets wat je fijn vindt als het daar alleen maar blijft. Het is niet, ik kom thuis, ik wil mijn sloffen aangereikt krijgen en voor de rest interesseert het me niet. Het maakt dus veel uit met
dat, ik ook nog
dat je onderdeel wil zijn.
Ja. Oh, nee, ja. 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 Nee, dat is mooi gezegd. Ja, ja, jij zegt, ja, dat vind ik. Ja. 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 Ja.
Wat ik een beetje probeer te vertalen is, het klinkt even heel platgeslagen. Vragen we, wat zit er voor jou in als je het gelijkwaardiger verdeelt? Dan zou je kunnen denken, ja, liever niet gelijkwaardig, want al die kuttaken waar je niet voor betaald zeker, wordt, zeker. Die allemaal kut zijn en saai en stom en waar je niet voor bent opgeleid of wat niet je ambitie was voordat er kinderen kwamen, die liggen bij jou. Doei! He, dus wat zou ik me nou lekker gaan zitten druk maken over gelijkwaardig verdelen? Ik ben happy zoals ik ben. Maar ik hoor je ook zeggen, ja, als we het gelijkwaardiger verdelen, dan heb ik meer zeggenschap in de opvoeding, denk ik dat je zegt. En nu is Jippe nog klein, maar straks bepaalt dat dus ook een deel de band die jullie met elkaar gaan hebben, de manier waarop je met elkaar omgaat. En dat probeer ik even heel erg te voelen. Ook natuurlijk reflecterend op mezelf, want ik heb niks anders om het op te reflecteren.
Maar het is allebei waar. Ja, want maar het is ergens niet ook dat, want jullie hebben mij die vraag al een keertje eerder gesteld. Mm-hmm. Wat levert het je op? Dat een antwoord is ook, nou eigenlijk niks, alleen maar gedoe.
Ja. Mm-hmm. Maar je kan toch voelen, omdat je regelmatig periodes hebt waarbij je met Jippe bent, dat als jij inbreng hebt in de opvoeding, waar jij nu de manager van bent en ook bepalend in bent en ook zegt, hij is ziek, hij moet opgehaald worden. Ja, jij kan het doen, maar of je geeft hem een hele lijst hoe die dat dan moet doen, of je gaat het gewoon zelf doen. Dat als jij het kan doen, dat jij ook bepaalt wat voor band je met hem creëert, wat voor omgang je met hem hebt. En dat is opvoeding natuurlijk ook een beetje.
Zeker.
Dus is dat niet iets, omdat je het af en toe de ruimte en de tijd hebt om het te doen, dat je voelt hoe belangrijk het is om die omgang met elkaar ook vorm te geven?
Ik snap niet helemaal wat je zegt, denk ik.
Ja, dus als jij zegt, zeg maar het ouderwetse patroon is, nou, ik ga lekker werken, joejoe, kom thuis, geef me slof aan, wat eten we? En er zit een soort lichte zweem omheen, om die verdeling. Hij is niet zo extreem. Mm-hmm. Ook omdat je ervaart, er zijn periodes dat ik er heel erg ben. En wat levert het jou dan op? Dan zeg je dat ik zeggenschap heb in de opvoeding. En dan vraag ik aan jou, want dat lijkt me, ja, dat kan ik niet zo voelen, zeggenschap in de opvoeding. Betekent dat dan ook? Wat betekent dat, zeggenschap in de opvoeding? Dat dingen gaan zoals jij ze wil?
Ja, dus het gaat ook weer over gemak. Het gaat er dus over dat ik minder strijd hoef te leveren met hem over zo'n kudding als de televisie.
Mm-hmm. Kijk, en dan zeg ik, dat is nu, want nu is hij nog klein.
Ja,
en
maar
het gaat
straks over hoe laat ik thuis mag zijn. Of,
ja, maar dus ook over hoe je interactie hebt met elkaar. Wat voor band je met
precies,
elkaar
op welke
hebt.
Manier dat gaat. Nee, maar dat begrijp ik heel goed. Ja.
Maar dat, oké, dat klinkt dan misschien gewoon veel mooier. Dat je een soort emotionele band met hem hebt. Dat kan het jou opleveren. Want dat, daar
ja, maar het
je
is
nu
niet dat ik dat nu
mee
niet heb. Dus
ja,
het is,
dat
het is
niet.
Het,
nee, niet dat ik wil betwijfelen dat je niet een emotionele band hebt met je kind. Maar
of daar niet.
Een voorbeeld. Mm-hmm. Glenn Helberger, dat is een psychiater. Die zei ooit, en dat herken ik heel erg, dat zullen jullie vast ook herkennen, omdat wij niet de allerjongste meer zijn. Die zei ooit, ik heb studenten onder mijn hoede. En je wil niet weten hoeveel mannen, als zij naar huis bellen en hun vader aan de lijn krijgen, in de tijd dat we nog niet allemaal een eigen mobiele telefoon hadden, maar gewoon één vaste lijn, nam pa op in huis. Dan was het, hoi, hoe is het goed? Ik geef je
thuis.
Moeder
oh, ja.
even.
Ja. Maar dus ook andersom, is mama thuis?
Precies, ja. Is mama thuis? Ja. Waarom? Omdat je de emotionele band en je gevoelens en je gevoelsleven met je moeder hebt.
Ah ja, wauw.
Ja, en dan denk ik, als ik mijn vader nu was en ik zou dit horen, dan zou ik daar pijn van hebben volgens mij. Dan zou ik denken, potverdorie, dat heb ik niet gehad met jullie.
Dus de vraag is...
Is dat zo in mijn geval?
Nou,
zou het jou opleveren?
Ik heb niet het idee, maar heb jij het idee dat speelt? Ik denk echt dat ik, ondanks de scheve verdeling, echt een goede band met hem heb. Op knullig niveau natuurlijk.
Nee, dat geloof ik ook heel erg. En zeker denk ik ook door ons eerste jaar en überhaupt ben jij veel met hem geweest. Ook al moest je snel werken, maar je hebt wel veel dingen uit handen genomen. Dat heb ik jou toevallig laatst nog gezegd. Dat ik zei, ik was zo blij met jou, ook in die eerste periode. Want, Jip was vrij pittig.
Ja.
Gewoon überhaupt met wiegen en de krampjes en hem van me overnemen en...
Ja, dus ik vind het wel wel heel heftig wat je zegt.
Maar ik snap het wel.
Nee, ik snap het, want ik herken het eigenlijk heel erg van mijn vader. De band die ik met mijn vader heb. En inderdaad, ik zou altijd meteen vragen, is mama thuis? Want met die, ik zou niet weten wat ik tegen hem moet zeggen toen ik 15 was.
Nee.
Maar, of ik ben heel naïef, maar ik denk echt dat dus niet...
Of het is dus zo.
Maar het is ook niet dat ik daar zo mee bezig ben dat ik denk, ik moet dat dus nu... Nu moet ik dat fixen, want anders kom ik straks daar. Ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee. Dus ik ga met deze gedachte
slapen. Ja, ik vind het wel echt een goeie.
Of ik daar nog wat kan bijdragen extra. Maar...
Nou ja, je zou dus ook kunnen zeggen dat jullie inmiddels al veel gelijkwaardiger omgang hebben met elkaar.
Ja.
En dat wij en onze peers het ook al veel normaler vinden dat vaders... meedoen in de opvoeding.
Ja,
nou ja, en emotionele banden aangaan en dat je mag lachen en huilen met elkaar. En dat allemaal dingen zijn in plaats van dat je denkt, ik weet niet wie er achter die kant zit.
Precies. Ja,
omdat je inderdaad niet op dat emotionele level komt.
Ja.
Maar dat is misschien wel al wat we dan gewonnen hebben door meer aanwezig te zijn. Maar ik denk dat daar inderdaad wel de grootste winst te halen valt. Dat het straks inderdaad echt 50-50 is. Wie er opneemt, die wil spreken. Zo zeg maar.
En dan heb je dus niet alleen maar dat jij minder de last voelt van huismanager.
Mm-hmm.
Maar ook dat jij zoveel betrokkenheid voelt bij de zorg. In de breedste zin van het woord.
Niet eens in de opvoeding alleen, maar ook in de zorg.
In de band.
Inderdaad.
Ja, want andersom is die namelijk ook te maken. En die is ook heel leuk. Die komt uit de Guilty Feminist podcast. Dan wordt... iemand gebeld op een festival en die neemt op en het is haar moeder. En staat naast haar vriendin en binnen een paar seconden ziet die vriendin haar al zuchten met... Mother, yes, mother, yeah, I told you, last week, weet ik veel. Weet je, hoe snel de irritatie kan zijn naar je moeder toe op allerlei dingen. En dan beschrijft ze
omdat
vervolgens...
zij vraagt, neem je je vitamine en niet te veel drugs en slaap je ook een beetje
aandoen. Op. Kom op. En dan wordt de connotatie naar de vader gelegd. En daddy was de bubble-blowing man. Nee. Weet je, de man die de leuke dingen kon, die leerde je fietsen. Die vond het helemaal niet erg om een spelletje te doen bij je schoenen aantrekken. Terwijl als je daar, god vergeten, de hele dag in je kwantiteit zit, dat je 7 keer per dag de strijd aan moet gaan. Jij moet je schoenen aantrekken. Hoe wil je herinnerd worden? Ik voel direct dat ik denk, oh mijn god, ik weet ook dat zo mijn kinderen nu al met hun ogen rollen. Maar zeker ook als ik opbel en zeg... Hij schat, hoe is het? En heb je wel gedacht aan het inschrijven van je examen? Of whatever. Ja. Oh, mother.
Ja, maar dat is wel echt waar. En dat is ook wel wat ik voel inderdaad vaak. Dat je denkt, ja, ik ben degene die de hele tijd ze loopt te zeiken.
Oh, en, echt niet. Maar Jippe kan nu al heel goed ja-ha zeggen.
En dat
en
ben jij.
Die krijgen echt allebei heel erg...
Ik moet nog wel één ding aan toevoegen. Toen mijn moeder was overleden, toen had ik natuurlijk veel meer contact met mijn vader. En die heeft op een gegeven moment ook wel echt uitgesproken dat hij het heel zonde vond dat hij veel minder er was toen wij klein waren. En toen dacht ik, oh, dat is wel echt... Die ging zich dat wel realiseren op een gegeven moment. En ook dat ik denk, ja... Ik heb mijn vader echt zoveel meer gesproken en goed gesproken toen mijn moeder er niet meer was. Dus dat is ook wel bizar dat je denkt, ja, heeft een vrouw, dan is die dan ook zo dominant of zo in een relatie? Wellicht.
Nou ja, in ieder geval heeft zij automatisch bepaalde taken die waarvan jij nu ook al voelt, oh ja, die vallen meer mijn kant op.
Zeker.
Dat heeft zij nog in het kwadraat gehad waarschijnlijk. Waardoor je dus ook zoiets krijgt van, niet alleen ben jij verantwoordelijk, maar je bent ook degene die de minder leuke boodschap de hele tijd moet brengen, waar de ander gewoon leuk kan blijven doen, omdat het kind toch wel wordt opgevoed. En nogmaals, en nu zetten we het heel zwart-wit neer. En je kunt dus ook al heel duidelijk merken bij jullie dat jullie veel bewuster met die verdeling omgaan.
Zeker.
En daarin dus ook al echt stappen hebben gemaakt dat Jippe tegen jou ook ja ha zegt. Wat gewoon leuk is. Maar dat een deel van de pijn ook nog een soort ongelijkwaardige verdeling is, waar jullie, ondanks dat je je voorgenomen hebt om het helemaal gelijk te verdelen, toch een beetje
Nou, of misschien hadden wij eerder het gesprek moeten voeren. We ontdekken dat het niet gelijkwaardig is en is dat oké? Okay? Ik denk dat we dat hadden moeten doen eigenlijk, nu ik er zo over nadenk. Mm-hmm.
Maar en wat bedoel je met is dat oké? Okay? Want was het?
Laat ik het vanuit mezelf zeggen dan. Ik voel dat het scheef zit, maar ik vind dat eigenlijk prima, want daardoor kan ik doen wat ik wil en gebeurt het hier min of meer ook zo als ik denk dat het voor mij prettig is. En waar ben jij daarin? Hoe voel jij je daarin?
Waar ben jij daarin? Als je het zo moet in één zin moet samenvatten?
Op dit moment? Mm-hmm. Ja, dat gaat beter. Maar dat komt omdat ik zelf beter in mijn hoofd zit. En omdat er allerlei plannen zijn. Maar ik zit nu wel heel erg te denken. Überhaupt van toen wij een kind kregen. En dan dachten, hoe gaan we dat doen? Toen was eigenlijk het uitgangspunt. Dit zijn mijn werk.
Ja, klopt.
Dit is mijn werk het komende jaar en jij mag de gaten vullen. Nou, dat ging natuurlijk helemaal niet. Dus
klopt,
daardoor.
Ja. Was ik echt al helemaal vergeten.
Nou, dat lukte dus helemaal niet. Dus ja, daardoor heeft het voor mij ook echt heel lang geduurd. Überhaupt om weer een beetje. Nou ja, en mezelf dus weer uitvinden. Wie ben ik naast dat ik moeder ben? Nou ja, en er gebeurde dus heel veel. Dus daar heb ik niet echt de tijd voor gehad. Maar. Ja, jeetje, Mina.
Het is dus ook niet te regelen. Want het idee was, ik ga 2 regies per jaar doen. Nou, dat is zeg maar 2 keer 3 maanden, even heel kort. Is dus 6 maanden. Nou, en ik weet al vrij ver van tevoren welke periode dat is. Dus ik zet gewoon 2 keer een groot kruis in mijn agenda. En dan blijven er dus eigenlijk 6 maanden over.
Is 50-50.
En, nou ja, maar precies. Ja,
zo is het wel bedacht.
En zeker omdat Sap toen nog op de set stond. En dan wordt ze meestal gewoon 2 of 3 weken van tevoren gevraagd. Op zijn vroegst. Dus dan kan je heel makkelijk zeggen, nou, ik kan wel, ik kan niet. Maar ja, toen gingen er toch weer dingen schuiven. En toen werd dat vragen niet zo regelmatig als we dachten. En toen was van, ja, maar dan kan ik eigenlijk best wel een klein regietje tussendoor doen. Mm-hmm. Is dat dan oké? Ja, dat is oké. Nou ja, en dan, dus het, wat ik sowieso als levensles. het is gewoon nooit zo zwart-wit. Je moet gewoon daar veel flexibeler en fluider op zijn. En iedere dag ook weer opnieuw eigenlijk. Ja. Want alles wat je vandaag afspreekt, blijkt morgen toch weer anders zijn.
Ja, en daar dan de ruimte voor vinden om tijd voor te hebben, om te reflecteren. Ik bedoel,
dat is
soms
irritant. Want eigenlijk zou je iedere week, dus kom ik nu achter dit gesprek moeten voeren. Nou, daar heeft echt niemand zin
in. Nee. Maar als je het nu opnieuw zou moeten doen, wat zijn dan de dingen die je besproken had voordat het zover was? Want ik snap helemaal dat je denkt, 50-50, dat is dus ik 6 maanden, jij 6 maanden. Of ik 1 dag, jij 1 dag en de rest wordt opgevangen. Maar wat zou je nu dan anders met elkaar bespreken? Wat zijn de belangrijkste dingen die je had willen bespreken met elkaar?
Ik voel gewoon even, dat wist ik al voor dit gesprek, dat het bij SAP heel erg gaat over gezien worden. Dus dat is
erkennen.
Precies. Dus daar
erkennen
moet het
van
gesprek
jij
over gaan.
Jij hebt die zorgtaken of jij doet al
en
dit.
Je neemt die zorgtaken en daar.
Nou, neem.
Daar.
Rijf, neem in je schoenen geschoven.
Nee, maar het moet wat er daar gelijkwaardig aan is dat net zo belangrijk moet zijn als dat wat jij doet. Ik denk dat je gewoon van tevoren moet erkennen van allebei de kanten dat wat jij doet net zo belangrijk is als wat ik doe. Dus die zorgtaken.
Ja, maar daarmee claim je dus ook de zorgtaak van het eten. En
nee,
ik wil helemaal niet dat dat bij jou ligt. Dus
nee, maar als het dus zo verdeeld is dat jij 4 dagen per week werkt en ik ben mijn hobby aan het uitvoeren.
Nee.
Oh. Ja, daar zit ook veel, hè? Want er zit veel dat jij vindt dat je dat moet doen. Je vindt dat je in ieder geval dan moet inchippen op het eten, want jij hebt er meer ruimte voor gehad gedurende
maar dat vind
de dag.
Ik, ja, dat vind ik dan wel, vind ik wel logisch dan. Maar ja, dat is het. Ik ben heel blij dat ik tegenwoordig, nou gaat het de laatste week een beetje mis, maar de boodschappen aan huisbezorgservice heb ontdekt, waardoor ik gewoon op één avond heel even een soort van misschien nog met jou overleg, nou 9 van de 10 keer ook niet, maar de boodschappen bestel, zodat ik weet dat ik er de hele week niet over na hoef te denken. Ja. Dus ja, het is allemaal van tevoren aftikken.
Ja, maar dan gaat het dus over dat je, want wat ik je nu hoor zeggen, dat botst zo in basis met hoe ik denk dat het ook goed zou kunnen gaan. Dat we gewoon moeten agree to disagree. En dat dat oké is. Dat jij nou eenmaal zo functioneert en ik zo functioneer. Maar dat dus dat de verwachting naar de ander minder groot moet zijn. Dus als je accepteert, nou jij vindt het blijkbaar prettig om de boodschappen te bestellen. Of daarom 1 uur 's middags al over na te denken. Dat is dan zo. En ik vind het prettig om er om 5 uur over na te denken. Dan kunnen we dus hoogstens af gaan spreken. Op vrijdag zorg ik, no matter what, dat er eten is.
Ja.
Want en dan zal dat dus 9 van de 10 keer dat ik om 5 uur...
ja, nee.
Dat ik om 5 uur ga besluiten wat het wordt. Maar dat is dan volgens mij het enige waarin we het kunnen maken zonder het... jij mag je steken vinger
ja,
op.
Nog even terug. Dus wat hadden jullie van tevoren, wetende wat je nu weet, kunnen bespreken?
Eet meer pizza.
Waardoor er meer gelijke waarde was in de verdeling.
Ja, toch dan aftikken. Maar dat weet je niet, want je weet niet. Ik had nooit gedacht dat ik zo zou doordraaien in het moederschap of zo. Of zo die taken op me zou nemen. Geen idee.
Nee, maar dan is dus je antwoord toch concretere, kleine afspraken maken.
Ja, of zit het veel meer op, waar haal ik eigen waarde uit? Waar haal jij eigen waarde uit? Want je moet nu waarde halen uit je zorgtaken.
Ja, dat en het allemaal goed geregeld is natuurlijk.
Ja, maar waar haal je waarde uit? Waar haalde je waarde uit?
Ja, goede vraag. Ja. Ja, dat mensen blij worden met wat je doet. Dat denk ik.
En maak dat eens concreet dan van voor Jippe?
Ja, mooie dingen creëren.
Doe je dat nog?
Ja. Ja, dat doe ik nog wel. Op een ander niveau, maar dat is hetzelfde. Ja, grappig eigenlijk.
Je bent natuurlijk wel een... heel erg faciliterend karakter.
Ja.
Dus daar kan je ook je eigen waarde uithalen. Als het inderdaad gaat over kunst, over mode, over... Maar niet in deze niet-sexy onderwerpen. Want het is grappig wat je nu zegt, want ik ging nog even doordenken over mijn pizza-voorbeeld. En dat ik dus vanaf nu iedere vrijdag zorg dat ik eten regel. Dat gaat niet de oplossing zijn. Want dan gaan we het opeens over de donderdag hebben. Of
zeker.
Over de, dus in die zin, alles wat ik gezegd heb, knip het er maar tussenuit. Want het klopt niet. Dat het zit hem dus juist niet in de kleine concrete dingen. Want als we het daarover gaan hebben, dan is het nooit genoeg. Want je wil altijd dan, of je hebt altijd nog meer nodig van de ander om een gat gevuld te krijgen. Want de ander zal nooit het gat wat jij voelt naar behoefte vullen.
En dat is wat jij altijd zegt, inderdaad. Ja. Van ja, het gaat, als ik het doe, is het toch nooit goed genoeg of zo.
Niet uit zuurheid, hè, maar het is gewoon omdat de behoefte zo groot is, dat je daar dus niet op kan inleveren.
Dus wat ik hoor is, jij schetst het beeld van Sabine als faciliteerder, maker, zorger, en dat was op het vlak van mode en kunst en dat is nu op het vlak van gezin.
Ja.
En dan zeg je, ja, die kracht, die behoefte om dus die kracht in het leven vorm te geven, die kan ik niet invullen voor haar.
Nou, nee. Ja en nee. Ik kan dat niet voor haar invullen, dat moet zij zelf doen. Het enige wat ik kan zorgen is dat er ruimte komt en dat ik dus taken weghaal, zodat haar hoofd leger wordt, waardoor er ruimte in haar hoofd komt om dat weer te gaan doen.
Wat weer te gaan doen?
Zich bezig te houden met kunst en met leuke dingen faciliteren.
Dat gat wat nu in de eigen waarde zit, om dat te gaan vullen zelf.
Ja.
Hebben we hem dan toch rond?
Ja, en hij blijft ingewikkeld en ook gevoelig. Ook omdat, kijk, er zijn volgens mij twee dingen die waarvan ik heel erg hoop dat die niet gebeuren. Dat jij als zuur mother gatekeeper wordt neergezet en jij als
care
man. En ik vind het, daarom vind ik het zo leuk dat dit gesprek met jullie is. En dat wisten we natuurlijk van tevoren ook. Jij bent heel erg bereid om te reflecteren op jezelf en hand in eigen boezem te steken en te zeggen, oh shit, ja, dat doe ik misschien wel een beetje. Daar ben je echt heel eerlijk in. Waardoor er volgens mij hele mooie en interessante dingen gezegd worden. Ik voel dan twee dingen, zonder dat ik jou daarmee wil afvallen, hè, dat jij heel erg hebt ingeleverd in wie je bent. En dat je het heel erg probeert nog te doen in de taken die nu je op je bord liggen, waar je eigenlijk niet zo heel erg voor gekozen hebt. Maar dat je probeert er het beste van te maken.
Zeker, en zo goed mogelijk dan dus te doen.
Waardoor je de lat voor, hè, waardoor er dus een soort van, ja, maar jezus, we maken je druk om en dan wordt het toch een uur later. Maar dat is het enige wat ze dan, of,
ja, maar wat, wat het ingewikkelde eraan is dat het dus niet alleen een moederschaps, vaderschapsding is, nee, maar het is ook een karakterding.
Maar dat is dan grappig.
Sap is veel faciliterender sowieso. Ja. En ik ben sowieso een veel egoïstischer klootzak die van niemand wat aantrekt en ik doe toch wat ik wil.
Maar toch, dan moet ik heel erg denken aan mijn situatie. Let's talk about me. How do I make this about me? Onze kinderen zitten nu allemaal op school. Dat scheelt. Ja. Dan ontstaat er ineens ruimte voor. Ja. Wie was ik ook alweer voordat die kinderen daar waren? En het is natuurlijk karakterafhankelijk en situatieafhankelijk. En dat kan ik heel erg voelen en horen. Toch was het zo dat de eerste jaren toen de kinderen heel klein waren, dat de zorgtaken meer mijn kant op vielen. Ik ging meer en meer en meer parttime werken. Ik ging me heel verantwoordelijk voelen. Ik ging ook mother gatekeepen en taken naar me toe trekken. En daar zurig over doen, want dat waren eigenlijk helemaal niet de taken die ik echt wilde. Toen veranderde er wat. Behalve dat de kinderen allemaal naar school gingen, veranderde de baan van Daan ook heel erg. Waardoor we hebben afgesproken, oké, ik heb nu een paar tropenjaren gehad. Jij gaat nu voornamelijk het stukje zorg door de week op je nemen. En wat zie ik nu gebeuren? Dat hij de zeur is. En dat hij klaagt over dat er niet gestofzuigd is. En dat de fles nog op het aanrecht staat. En dat ik nooit de vaatwasser uitruim. Omdat mijn karakter veel meer op jouw karakter lijkt, Benno. En ik dus ook dingen zeg als, ik zie het niet. En het is toch niet belangrijk. Het is ook helemaal niet leuk als jij de hele tijd zeurt daarover. Maar ik zie ook gebeuren dat hij zegt, ik ga de kinderen vasthalen. Want ze hebben nou zo'n drukke dag gehad. En Jun was ook nog jarig geweest. En dat heeft volgens mij heel veel energie gekost. Dus fuck, het is 4:30. Ik ga ze gewoon halen. En nu, maar nu spreken we ineens. Dus hij is meer mijn taal gaan spreken. En ik zit veel meer op, ja, dude, ik heb gewoon spreekuur. Er komen 24 kinderen. Ik kan tegen niemand zeggen, sorry, ik moet er even tussenuit. Dus los maar op. Dus we hebben dat geswitcht.
Ja, en dan zou je daar dus uit kunnen concluderen dat het dus niet eens een man-vrouw patroon is, maar gewoon een partner-partner patroon, waarin degene die als primaire verzorger gezien wordt, meer moet inleveren en dus sowieso controle zoekt in stofzuigen, om maar ergens een soort van waarde uit te halen.
Te worden.
Ja, om gezien te worden. Ja, precies.
En onbelangrijk gevonden.
En dat wordt dus niet gezien. Nee. Of tenminste, te weinig gezien. Ja. En word je toch die zeurende partner.
Ja, partner. En helaas zijn dat vaak vrouwen
vanwege
regelgeving en stereotype aannames.
Ja, aan de ene kant dus ook omdat het altijd al zo gegaan is, maar soms is het ook gewoon een keuze. Soms is het ook dat je ervoor kiest dat degene die, dat je er samen voor kiest dat degene die het hoogste salaris heeft. Ja,
maar toevallig zijn het vaak mannen. Precies, nee, helemaal waar, en dan valt het weer. En dan lijkt het dus weer man-vrouw, vrouwen zeuren, mannen zijn lui, egoïstisch. Ja. En dat is niet zo. Nee. En dat maakt het dus ook zo ingewikkeld. Dat wij kennen jullie een klein beetje. Wij weten dat je niet heel egoïstisch bent. En dat je juist heel liefdevol en warm en emotioneel bent. En we weten van jou dat je niet een of andere huisheks bent. En dat je heel creatief en sterk en krachtig bent. En dan, daarom verschuift er ook zoveel in je brein. Dat je denkt, shit, dit was ik toch niet.
Ja,
nee, en hoe vaak maak je die keuzes dus bewust? Ja. Dat je zegt, nou, dan doe jij dat eerste jaar rustig aan. Omdat je nog zo geen idee hebt, A, welke aardverschuiving je zelf ten deel valt. Maar dus ook omdat je dus toch allemaal werkt met die intrinsieke waardes die we allemaal opgedaan hebben uit de films, maar ook alle media. Alles wordt altijd naar de moeder toegeschreven.
Nou, en we zijn een beetje in de maatschappij terechtgekomen waarin je baan je identiteit is.
Dat ook, ja.
Dus als je dat dan opeens, als dat wegvalt, helemaal omdat je moeder wordt. En nou, in mijn geval, ik was net van baan veranderd, freelancer geworden. Dat je überhaupt denkt, oké, hoe ga ik het doen? Ja, er verandert zoveel.
Nou, dat is ook misschien wel echt een concrete tip. Verander niks.
Nou, ja, maar serieus.
Er verandert al zoveel, verander niks.
Nee.
Terwijl we gaan allemaal dan verhuizen omdat we opeens een extra kamer willen. Een andere baan nemen omdat het allemaal anders ingericht moet worden. Maar eigenlijk moet je gewoon niks veranderen, want er verandert al heel veel.
Nee, ja, en überhaupt gewoon de hele eerste 4 jaar. Precies. Schud alles op zijn grondvesten.
Ja,
en dan
God.
Daarna heb je weer een klein beetje, je denkt, oh, heb ik het overleefd? En hoe gaan we het dan nu doen?
Ja. Maar dat is echt waar. Ik voel nu eindelijk, Jip gaat 31 mei naar school. Mm-hmm. Ik voel echt dat zo langzaam die adem weer een beetje normaal gaat zijn.
Nou, vrienden van ons hebben wel eens gezegd, ga de eerste 4 jaar niet uit elkaar. Wat er ook gebeurt, want het is niet,
representatief.
Is niet de relatie, het is het kind. En nou heb ik nooit overwogen om bij je weg te gaan. Maar het is echt wel,
het is wel pittig
vuurwerk geweest. en door alle redenen, kom ik weer bij me slapen, maar ook gewoon door, door alles.
Mm-hmm. Ja.
En ja, het is gewoon, die eerste periode is gewoon super moeilijk, sowieso al. Maar ik vind het wel heel tof wat je zegt over dat het dus niet man-vrouw gerelateerd is in die zin. Het is gewoon eerder de primaire verzorger. Daar zit gewoon het probleem tussen aanhalingstekens.
Ja, en misschien is het ook wel zo dat als je dat van tevoren een heel klein beetje weet.
Ja, dat is inderdaad een goeie.
Ja,
daar gaat het om.
Daar gaat het over.
Als je
van
dat
gaat.
Nou, wie gaat. Ja.
Hoe gaan
Want we denken wel wie gaat hoeveel werken.
Ja.
Maar al het andere wat daar automatisch door verschuift, dat bedenkt dan weer niemand.
Nee.
Nee, en dat je dus ook weet dat dat gaat gebeuren. Want eigenlijk gebeurt het bij iedereen. Dus je zou eigenlijk willen zeggen, hoe gaan we het verdelen? En ben jij dan ook bereid om de zogende te worden? Even niet letterlijk, maar de zogende zonder de zeurende te worden. En op het moment dat je het gevoel hebt dat je de zeurende bent, let's talk in plaats van...
Ja, precies. Want ik denk ook dat het never ending is.
Nee,
omdat
precies.
je dus deels niet kan voorspellen waar gaan we instappen.
Nee.
En hoe ben ik dan en wat zijn... Wat wil ik dan? Dat is moeilijk om te bedenken van tevoren.
Ja.
Dus je zult het gesprek continu opnieuw moeten hebben. Maar ik denk dat je heel erg goed moet bedenken, wat is voor jou van waarde?
Ja.
En niet alleen maar 50-50 verdeeld. Jij werkt zoveel, ik werk zoveel,
nee,
jij
zorgt
zoveel.
Dat lijkt de waarde te zijn.
Ja. Dat lijkt het,
maar
dat
is het echt niet.
Nee. En het is wel wat ik net zeg over als je voelt dat je de zeurende bent, let's talk. Dat is natuurlijk wel eigenlijk het rottigste moment om te praten.
Ja.
Want
dan, ben je
dan
al
is er al oorlog en een gedoe. En terwijl je dit soort gesprekken moet natuurlijk altijd in een soort van vrolijkheid en liefde en makkelijkheid op vakantie bespreken, zeg maar. Maar in de ideale situatie zou dat volgens mij best wel veel winst opleveren.
Ja, en je zou willen dat je het echt van tevoren kon doen, want dan zit je in die vrolijke, liefdevolle, fantastische situatie
exact.
En lijkt het hele leven alleen maar zomer.
Ja.
En dan, dan hoop ik dat we beter beeld hebben wat je dan met elkaar gaat bespreken.
Ja.
Ja.
Waar je het dan over gaat hebben.
Maar ik vind het wel echt een hele goede eerste ontdekking.
Ja.
Dat het dus niet over de 50-50 tijd gaat. Mm-hmm. Waar we, denk ik, heel veel mensen
daar
al de eerste grote fout maken.
Ja.
Dat je, nou, daar gaat het toch
ja.
over.
Ja.
Ik leef er ook een dag in. Ja, nou, dat, dan zijn we er toch.
Ja.
Nou, en daarnaast, heel veel mensen zijn er ook op tegen, denk ik, dat gratis kinderopvang ook echt een hele goede is. Want nu is het ook nog zo, je moet allebei zoveel uur werken, wil je een bepaald gedeelte vergoed krijgen. Nou, als dat er niet is, kunnen vrouwen misschien ook iets meer weer bedenken, wie ben ik, hoe ga ik het doen, omdat ze iets meer lucht krijgen. Omdat die eerste zorgtaken nou eenmaal voor het overgrote deel bij de vrouw terechtkomt.
Ja. Ja, maar dat eigenlijk dus niet. Behalve het echt zogen, kan het naar allebei de partners
gaan. Nou, dan gaat het dus om allebei de partners.
Naar de primaire partner, om het zo even te zeggen.
Ja, en dan, ik ben het helemaal met je eens. Als je kijkt naar het systeem, dan zijn volgens mij de eerste twee dingen die we onmiddellijk moeten veranderen, kinderopvang en partnerverlof.
Ja.
Als we dat gelijk trekken, dan starten we in de basis gelijkwaardig. Ja. Dan kun je veel beter van elkaar ook voelen.
Ja, wat
hoe
heb
kut
je
de zorgtaken zijn.
Wat
of hoe leuk de zorgtaken zijn.
Zeker.
Dat die beide kanten er zijn.
Zeker.
En ook inderdaad, wat heb je nodig om weer
Te komen,
om een stukje jezelf te houden.
Ja.
Eigen waarde te houden.
Ja.
Maar totdat het dat zover is, zullen stellen het gewoon met elkaar moeten doen in de gegeven situatie dat het niet gratis is en dat het niet gelijk verdeeld is, het verlof.
Ja. Ja. Nice.
En dat is gewoon ingewikkeld.
Heel.
Ja. Ik wil me nu ophangen.
Oh, nee, helemaal niet. Nee. Ik vind het juist super tof.
Ik vind het wel weer goede inzichten.
Maar gewoon meer nadat je dus nadenkt, dan is het dus nog wel even een hele lange, zware weg te gaan.
Maar is het doel hiervan om aan het eind van de rit toch beter te kunnen aanwijzen,
daar zit het.
Waar moet je het
van tevoren?
Van tevoren.
Toch van tevoren.
Het over hebben.
Ja.
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 But wait a minute.
Hoorde jij dat ook?
Nou, flip the coin.
Wat een heerlijk gesprek. Ik vond dit echt super bijzonder, omdat er echte reflectiemogelijkheid was. Er was echte eerlijkheid. Het was schurend. Het was niet altijd leuk.
Dit is eigenlijk het type gesprek waarvan ik gedacht had dat ze allemaal zouden zijn.
Ja.
De oproep aan mensen, aan stellen die het graag gelijk willen verdelen, maar bij wie het niet lukt, dat moeten er veel meer zijn dan bij wie dat wel lukt.
Ja.
Dat we in die voorgesprekken een aantal stellen hebben gehad bij wie we dachten, ja, nou, dat zou echt heel waardevol zijn om met jullie te praten. Degene die het daadwerkelijk niet gelijkwaardig verdeeld kregen, terwijl ze het wel wilden, zijn allemaal afgehaakt.
Ja, te pijnlijk om over te praten. Of
blijkbaar
te veel taboe.
Toch een taboe.
Of ook weten wie dan de gebeten hond is. Want dat is natuurlijk grappig van het hele 5 op de 10. Er is nooit iemand die vraagt, oh, die arme mannen, die zullen wel heel veel zorgen, zeuren en zogen.
Nee.
Het valt altijd de stereotype kant op. En dat klopt tot op heden dus ook allemaal. Maar het zijn dan vaak, tot op heden, de mannen die liever niet willen laten zien dat het gewoon niet lekker loopt thuis.
Ja.
En dat is echt wel heel erg vet van deze podcast. Omdat je ook heel erg hoort, dit is helemaal niet de wens. En soms komt er iets, een aanname uit, waar je vervolgens weer van denkt, oh, but wait a minute, eigenlijk vind ik dat helemaal niet. Of waarom werkt het dan zo dat ik mijn werk belangrijker vind? Ik vond het echt, mooi. Ik vond het ook mooi hoe je de pijn kon horen van Sabine met, ik weet niet waar dit nou precies gebeurd is, maar het is nogal wat dat je toch de hele dag bezig bent met, ik ben naar de Ethos geweest en luiers gekocht en dit gedaan en dat gedaan. En daar dus ook een beetje tabak van hebben dat
je identiteit is geworden.
Je identiteit is en dat dat niet gewaardeerd wordt en dat je het zelf ook niet waardeert, maar dat je er wel aan ergert dat dit je hele dag dan was. En het liefst hebt dat iemand gewoon zegt, wauw, want dat was gewoon nodig. Als ik het niet doe, moet jij het doen.
Nou, en dat niet alleen. En als ik het niet doe, dan stort gewoon de hele wereld in elkaar.
Ja, want daar had jij nog een mooie flip the coin van. Want het blijft leuk om gewoon letterlijk zinnen om te draaien.
Ja, want als we hem flippen, dan zeg je dus dit. Ja, je moet als ouder gewoon inleveren. Je moet een deel van jezelf opzij schuiven. En ik denk dat vaders dat beter doen en kunnen dan dat moeders dat doen en kunnen. En willen.
Precies. Terwijl andersom logisch. Of herkenbaar. Wat ik zo leuk vond aan de willen, is dat in het gesprek is het dan en moeten, zeg jij. En dan voelt het als een persoonlijke aanval. En dan zeggen we ook nee, ja, het is niet alleen maar moeten van de ander. Het is ook moeten van de maatschappij en moeten van intrinsiek opgelegde beelden en dat soort dingen. Maar het is dus ook, als je kan zeggen, terug naar het originele script, mannen willen dat minder, dan betekent dat per definitie dat vrouwen dat dus moeten. Want als jij het laat vallen, dan moet de ander het oppakken. En daar zit iets onwijs oneerlijks.
En ik vond het ook heel leuk, en dat is er volgens mij uitgeknipt, maar wil ik toch nog gezegd hebben, dat dankzij dit kwetsbare, soms schurende gesprek, zij allebei aan het einde zeiden, ja. Wow, wat brengt ons dit ook weer een heel stuk dichter bij elkaar.
Wat vind ik je weer lief.
Ja, ik begrijp je ineens een stuk beter.
Ja, echt een klein APK'tje op het ouderschap.
Hoe belangrijk het is om af en toe die schuring aan te gaan. En niet in de waan van de dag te denken, oké, hoe overleven we weer een dag?
Whatever, pizza.
Precies.
Ja, nee, absoluut. Echt een heel mooi, waardevol gesprek. Juist omdat het zo open en eerlijk is. En je dan echt kan luisteren waar de pijn zit bij de ander. En dat geeft je inzichten en brengt je nader tot elkaar. Nou is het zo dat we dus nog steeds op zoek zijn naar die 4 op de 10. En aangezien we daar ietsje harder aan moeten trekken, we hebben wel een aantal leuke, maar ja, hopen dat ze ook nog echt over de brug komen, besluiten we per heden om deze podcast 1 per 2 weken uit te brengen, zodat we in elk geval niet zo'n hassel hebben met mensen over de streep trekken. Dus over 2 weken hopen we dat we weer een fantastisch gesprek hebben staan. En het wordt ook eens tijd om daar een kind bij te doen. In plaats van het huishouden runnen met 1 kind. Hoe gaat het dan eigenlijk als je 2 kinderen hebt? Swipe naar boven, strooi sterren. Ik ben heel benieuwd of er mannen luisteren naar deze podcast. Als je een man bent, zeg er wat over. Want dit is het allerleukste. Het gaat over alle ouders en daarmee niet alleen maar moeders. Tot de volgende!